De diagnose autisme wordt steeds vaker gesteld. Zo leven er in ons land naar schatting 160.000 mensen met een vorm van autisme. Neuropsycholoog Marcia Goddard schreef het zojuist verschenen boek Anders Denken, de valkuilen en verborgen talenten van autisme. En hierin beschrijft ze de nadelen van het autistisch brein, maar, en zeker zo belangrijk, ook de onderbelichte voordelen ervan. Daarmee kijkt ze op de positieve en nieuwe manier tegen het gedragsprobleem aan. Goedemorgen, mevrouw Goddard.
Goedemorgen.
Autisme lijkt wel een beetje in de mode. Jan en alle man heeft het opeens over autisme. Ah, dat is een autist. En is dat in uw omgeving ook zo?
Nou, het wordt wel eens de epidemie genoemd. In mijn omgeving zitten veel mensen met autisme, wat ik door onderzoek naar. Dus ik zie er best veel.
Je hebt ADHD of je hebt autisme?
PDD-NOS was het heel lang. Is een onderdeeltje van autisme. Okay. Dat bestaat nu niet meer. Maar misschien is het wel waar dat de diagnose vrij snel gesteld wordt. Er is natuurlijk wel een beetje een labelcultuur. Maar het is ook zo dat we er gewoon veel meer over weten nu.
Wat is het nou eigenlijk?
Autisme is eigenlijk, bestaat het uit twee dingen. Het zijn mensen die problemen hebben met het aangaan van sociale interacties. En dat is natuurlijk in het dagelijks leven ontzettend belangrijk. Alles wat we doen is sociaal met andere mensen. En het tweede is dat ze een bepaalde opvallende gedragspatronen hebben. Dus wat heel veel mensen kennen zijn de autisten die alles weten van treinen of alles weten van dinosaurussen. Dus het zijn die opvallende gedragspatronen in combinatie met die sociale problemen. En die moeten ook nog eens echt beperkend zijn in het dagelijks leven. Dan is het autisme.
Maar dus soms ook de doodnormale dingen die voor ons zo doodnormaal zijn. Ik sprak laatst iemand, een familielid die vertelde dus dat haar zoon had autisme. En die was gewoon dan in staat. Dan kwam je met zijn fiets aanrijden bij het kanaal. Moest je wachten op de pont die overging. Maar ja, sommige keren reed hij gewoon recht door. Gewoon zo het water in. Ja. En het was doodnormaal. En dat was dan kennelijk een vorm van autisme.
Het is één symptoom. Hoe ik het zou plaatsen, wat je nu vertelt, is dat mensen met autisme heel erg veel waarde hechten aan vaste routines en aan structuur in hun leven. En dat is omdat ze moeite hebben om de wereld te zien als een groot geheel. Ze hebben heel erg moeite om dingen te integreren met elkaar. Dus ze hechten heel veel waarde aan structuur en routine. Dus doen ze alles altijd op dezelfde manier. Dus als hij altijd doorrijdt, dan kan het dus gebeuren dat hij doorrijdt.
U bent gepromoveerd een aantal jaar geleden op onderzoek naar autisme in de hersenen. Wat kan je zien bij autisten in de hersenen?
Nou, wat vooral zichtbaar is, is dat de manier waarop zij sociale informatie verwerken anders is. En omdat het anders is, is het gedrag dus ook anders. Want het is logisch dat het functioneren van je hersenen natuurlijk een hele sterke link heeft met je gedrag. Wij hebben een bepaald systeem in ons brein waarmee we sociale prikkels kunnen verwerken. En dat is een heel efficiënt systeem bij ons. Het gaat allemaal super snel. We hoeven er niet over na te denken. Daardoor hebben we een soort sociale intuïtie. Mm-hmm. En dat systeem, dat loopt anders bij mensen met autisme. Dus de route van sociale informatie is anders.
Maar je kan het ook zien.
Ja.
Wat zie je dan?
Je ziet bijvoorbeeld dat de hersenactivatie in de gebieden die wij gebruiken om die sociale prikkels te verwerken, zijn gewoon specifieke hersengebieden die zich daarmee bezighouden. Specifieke delen van ons brein. En die activatie is anders bij mensen met autisme. Dus het kan of minder of meer zijn. Het is niet zo dat het altijd minder activatie is, maar het is een ongeorganiseerd systeem. Het functioneert niet efficiënt.
Nee, want u beschrijft ook in het boek dat u kinderen met autisme ook onderzoekt terwijl ze in de MRI-scan liggen.
Klopt, ja.
En ik begreep dus dat er een amandelkern daar een rol in speelt.
Ja, de amandelkern is een van onze belangrijkste sociale gebieden. Het is ook een van de oudere delen van de hersenen. Het is evolutionair gezien heel belangrijk voor bijvoorbeeld de vecht- of vluchtrespons. Mm-hmm. Dus hoe wij omgaan met dreiging in onze omgeving. En die is heel gevoelig voor sociale informatie. Dus die doet echt interpretaties van wat zie ik nou en hoe moet ik hierop reageren. En die amandelkern die ziet er anders uit bij mensen autisten, met autisme. Ja. Ja, en hij functioneert ook anders.
En hij groeit in het begin heel hard en daarna minder hard, begreep ik.
Ja, dus ze noemen het een gedesorganiseerde ontwikkelingspad.
Ja, maar goed, dat kun je dus nu zien. Dus je kan bij wijze van spreken, als je dus iemand tegenkomt, je legt hem in de scanner, je kijkt naar zijn amandelkern, dan kan je zien, ja, dit is een autist of niet?
Nee, helaas niet.
Oh.
Het lastige aan de hersenen is dat heel veel van die systemen die we hebben zijn best wel algemeen. Dus wat we zien bij autisme kunnen we ook zien bij ADHD.
Ja.
En dat maakt dat het moeilijk is om iemand in een scanner te leggen en een diagnose te stellen. We kunnen wel zien dat het afwijkt, maar we kunnen niet zeggen, oh ja, op basis hiervan heb jij deze stoornis.
Ja. Maar op het moment dat je dus kijkt, dan kan je dus wel verschillen zien met hersenen van mensen die normaal functioneren.
Ja.
Dat is natuurlijk een vrij recente ontwikkeling, hè, dat kan. Hoe werd er, u besteedt daar ook aandacht aan in uw boek, hoe werd er vroeger tegen aangekeken toen men die diagnose autisme überhaupt nog niet kon stellen?
Nou, heel
die
vroeger,
mensen waren er natuurlijk toch ook al wel.
Ja, klopt. Ja, heel vroeger, er zijn beschrijvingen. En bijvoorbeeld de allereerste jongen met autisme, dat is een jongen die in een bos gevonden is in Frankrijk. En nou ja, die gedroeg zich heel vreemd, kon niet praten, maakte totaal geen contact met de mensen om hem heen. En nu weten we, oké, hij liet heel duidelijk autistische trekken zien. Maar toen werd hij gewoon weggezet als imbeciel.
Of een soort wolfsjongen.
Ja, de wolfsjongen van Aveyron, zo heet hij.
Maar wacht even, nog heel even over die wolfsjongen. Want er zijn meer kinderen die destijds door wolven of beren werden opgevoed, omdat ze daar op een of andere manier in terecht kwamen. En je kan ook denken van ja, het feit dat hij zich zo raar gedragen had daarmee te maken. En niet zozeer omdat hij autistisch was.
Dat is ook zeker iets wat er invloed op heeft. Het lastige aan autisme is dat je niet. Het is niet helemaal genetisch. Het is niet dat mensen al voordat ze geboren worden autistisch zijn. Het is voor een deel genetisch, maar ook voor een deel invloed van omgeving. Ja. En bij bijvoorbeeld die wolfsjongen heeft de omgeving natuurlijk een enorme impact gehad.
Ja.
Maar de symptomen die we zagen, het gedrag, was autistisch.
Ja, oké.
We hebben het gehad over de moeilijkheden die zo iemand heeft in de sociale omgang.
Ja.
Maar, zegt u, het heeft ook voordelen.
Zeker.
Noem eens wat.
Nou, een van de voordelen is dat mensen met autisme een ontzettend goed oog voor detail hebben. En het is eigenlijk de andere kant van de medaille. Want het probleem daarin is, ze zien de wereld in kleine deeltjes en ze hebben moeite om gehelen te zien. Maar als je dat ombuigt naar een voordeel, dan is het dat ze een heel goed oog voor detail hebben. Wat bijvoorbeeld in bepaalde banen een enorm voordeel kan zijn. Het zijn mensen die heel goed zijn in het opsporen van kleine fouten in systemen. Dus dat is een heel belangrijk voordeel. Een ander is dat bepaalde delen van hun geheugen veel beter functioneren. Dus bijvoorbeeld een heel erg goed visueel geheugen. En ze zijn ook heel goed in staat om lange taken die veel herhaling in zich hebben. Zijn bijvoorbeeld het digitaliseren van administraties. Daar kunnen ze heel sterk in zijn, omdat dat voor hen. Ze hebben veel behoefte aan structuur en dat is heel gestructureerd werken. Dus dat is iets waar zij van nature vaak beter in zijn.
En als dat daarin fout gaat, ontstaat dan hetzelfde als het bij autisten vaak gebeurt, dat er, als het niet functioneert, dat het tot ernstige paniek leidt? Of juist als je die omgeving onder controle hebt, dan kan je die kleine paniekdingen eigenlijk wel handelen.
De mensen met autisme?
Ja.
Nou ja, kijk, het is wel zo dat onverwachte veranderingen, die kunnen tot paniek leiden. Maar zeker bij mensen met autisme die op wat hoger niveau functioneren, die leren manieren om daarmee om te gaan. Dus het is absoluut niet zo dat mensen met autisme bijvoorbeeld niet kunnen werken. Ze kunnen prima werken met wat kleine aanpassingen in de werksituatie. En dan kunnen ze dat prima onder controle houden.
Vindt u dat er te weinig oog voor is tot op heden?
Ja.
Voor die voordelen,
ja, zeker. Ja.
Van autisten.
Ja, dat is ook een van de belangrijkste redenen dat ik het boek een positieve inslag wilde geven. Mm-hmm. Omdat er bestaan best wel veel stereotypes over autisme. Ja. Iedereen heeft wel een beeld erbij, maar vaak is dat beeld negatief.
Nou ja, onvermogen tot contact, dat is natuurlijk iets negatiefs. Tenminste, dat vinden wij negatief. Dat is denk ik het beeld wat de meeste mensen hebben bij een autist.
Ja, en er zijn zeker autisten die dat echt niet kunnen. Die echt helemaal geen contact met hun omgeving kunnen maken. Maar het is zo'n ontzettend breed spectrum.
Ja.
Dat er ook heel veel mensen zijn die het moeilijk vinden, maar het wel kunnen.
Ja, u zei net, het is eigenlijk een combinatie van genetisch en omgeving. Heel lang werd er gedacht dat het uitsluitend omgeving was. He, dat is,
ja.
En op een gegeven moment was dat natuurlijk een enorme opluchting voor ouders. Wie was dat? Die zei, ouders, ik pleit u vrij.
Ja, dat was Leo Kanner.
Leo Kanner, ja.
Ja, en Bruno Bettelheim is degene die de term koelkastmoeders populair heeft gemaakt.
En wat waren dat?
De koelkastmoeders waren volgens Bettelheim moeders die zo weinig liefde toonden voor hun kind, dat het kind zich volledig ging terugtrekken en daardoor autistisch werd. Wat echt, nou ja, ik vind het schandalig dat zo lang heeft geleefd. En het is ook een man die heel veel nare dingen zelf had meegemaakt. En het lijkt erop alsof hij dat heel erg heeft laten meewegen in zijn mening over autisme.
Maar kletskoek of wat?
De koelkastmoeders zijn zeker kletskoek. Ik wil niet zeggen dat alles wat hij heeft gedaan kletskoek was. Want hij had een behandelinstituut waar echt goede dingen gedaan zijn. Maar de koelkastmoedertheorie is echt onzin.
En autisme is niet te genezen of zoiets, hè?
Nee.
Maar toch zei u net, van het is ook een omgevingsfactor bij het. Dus het is niet alleen maar een iets waar je genetisch gewoon mee opgezadeld bent.
Klopt. En de omgeving is dan vooral de omgeving voor de geboorte. Dus in de baarmoeder. Dus dan kan het zijn blootstelling aan bepaalde stoffen. Of er zijn onderzoeken die erop wijzen dat bijvoorbeeld moeders die geen foliumzuur slikken tijdens de zwangerschap. Dat die kinderen een verhoogd risico op autisme
hebben. Foliumzuur is voor het open ruggetje, hè?
Ja. Klopt, ook. Onder andere. Maar ja. Het blijkt dus ook heel erg invloed te hebben op de hersenontwikkeling. Dus er wordt echt geadviseerd aan vrouwen die zwanger wilden worden om al maanden voor ze zwanger zijn te beginnen met foliumzuur.
Wat ook opvallend is, is dat het veel meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen.
Ja, dat is op dit moment...
Dat is niet waar. Ik hoor een aarzeling.
Ja, dat klopt. Het is wel zo dat het vaker voorkomt bij mannen. De verhouding wordt geschat op 4:1. 4 mannen, 1 vrouw.
Dat is wel fors.
Dat is best wel fors. Maar het zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn dat het eerder 2:1 is. Dus dat is veel minder. Omdat het bij vrouwen moeilijker te herkennen is.
Waarom?
Vrouwen zijn van nature, dus evolutionair gezien, socialer. En er wordt ook op sociaal gebied meer verwacht van vrouwen. En dat leidt ertoe dat in de opvoeding, bij meisjes die in de kern autistisch zijn, dat er van hen meer verwacht wordt dat ze zich sociaal gaan gedragen. Dus dat ze daar harder voor gaan werken. En één opvallend ding dat uit de praktijk heel erg blijkt, is dat meisjes en vrouwen met autisme, mensen met autisme kunnen bepaalde obsessies hebben. Nou, bij jongens kunnen dat treinen zijn of dinosaurussen. En heel vaak hebben meisjes met autisme een obsessie voor sociaal gedrag. Dus die willen alles weten over hoe je je sociaal moet gedragen. En die gaan dat imiteren, die gaan gezichtsuitdrukkingen nadoen. Als je daar goed in wordt, ja, dan valt het dus niet meer zo op dat je autistisch bent.
En dan is het misschien een enorme opluchting als je wel die diagnose krijgt, omdat dan een heleboel dingen duidelijk worden.
Ja, voor die vrouwen valt heel veel op hun plek. Ja. Want vaak komen ze wel in de hulpverlening terecht, omdat er dus wel een probleem zit. Maar dan worden ze bijvoorbeeld aangemeld met een persoonlijkheidsstoornis, of met een alcoholprobleem, met een stemmingstoornis, een depressie. Maar dat zijn allemaal uitingen van wat in de kern autistisch is.
Voor ouders stort vaak een deel van de wereld in als ze zo'n conclusie krijgen over hun kind. Heeft u nog een tip voor die ouders?
Nou, om vooral ook te blijven kijken naar het positieve en niet te laten ontmoedigen door het beeld dat heerst over autisme. Ik begrijp dat ouders schrikken als een kind een diagnose krijgt. Dat is heel logisch, want je schrikt als je kind een schaafwond heeft. Maar autisme is geen doodsvonnis. En het betekent zeker niet dat het kind niet gewoon gelukkig kan worden, kan studeren, trouwen, kinderen krijgen. Het betekent alleen dat het op een andere manier denkt en dat er dus ook op een andere manier met het kind omgegaan moet worden.
Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde neuropsycholoog Marcia Goddard. Naar aanleiding van haar boek Anders Denken, de valkuil en verborgen talenten van autisme. Het is een uitgave van Spectrum. Hartelijk dank voor uw heldere uitleg.
Graag.